We gaan lezen uit Matteüs. Ik heb het gedeeltelijk op sheet staan. Dit is de eerste gedeelte van Matteüs 1 tot 10. Even toelichting geven. Ik heb daar niet tussen haakjes staan. Ik heb een zin gequote uit het stukje, vers 6. Er staat, hij is hier niet, zegt de engel, want hij is opgewekt. En toen ik dat erboven had gezet, denk ik, dat is eigenlijk toch een rare titel eigenlijk. Ik dacht, dat is een mooie titel. En toen ik dat later zag, denk ik, nee, als hij is opgewekt, is hij hier, toch? Nou, vandaar dat ik het tussen haakjes heb gezet. Hij is hier, want hij is opgewekt. Even de gedachtegang die ik had. Matteüs 28. En ik heb hier dan twee dia's. Dus de ene is dat ik dit en dan vervolgens is dan 7 tot 10. En dan lees ik er nog een stukje achteraan, maar dan heb ik niet op dia staan. Dus de eerste twee dia's mag je dadelijk doorgeven. Matteüs 28, vers 1. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En snelde weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. En dan ga ik verder met vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Nou, dat is eigenlijk al het verhaal. En het is eigenlijk duidelijk zat, denk ik dan. Maar goed, ik kreeg deze teksten op mijn hart. En ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen die opvallen als je dit zo leest. En dan kijk ik eerst naar het begin. Kijk, ik zie daar op een gegeven moment staan in vers 1 dat Maria Magdalena en de andere Maria heel vroeg in de morgen, na de Sabbat, naar het graf gingen kijken. Maar als je nou, en Terrence had het er ook al over, van Jozef van Arimathea, die had dus op een gegeven moment aan Pilatus gevraagd om het lichaam van Jezus van het kruis te mogen nemen en het in het graf te mogen leggen. Pilatus had het toegestaan. En dan zie je dus in hoofdstuk 27 dat Jozef het lichaam in ontvangst nam, het in een zuiver fijn linnen wikkelde en het in zijn nieuwe graf legde. En al die tijd waren Maria Magdalena en de andere Maria daarbij. Ze hadden Jezus in het hele proces van de kruisiging, tot het moment dat hij in het graf werd gelegd, hadden ze niet in de steek gelaten. Ze hadden constant hun ogen en hun blik gericht gehad op Jezus. Wat zou er met Jezus gebeuren? En ze waren erbij, vanaf het begin tot het eind. En toen hij in het graf lag, toen werd de steen ervoor gerold en toen zijn ze waarschijnlijk naar huis gegaan. En na de Sabbat keren ze terug. En dan staat er vers 1, laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En dan denken we mezelf, wat heeft hun nou bezield? Was het nou omdat ze bedroefd waren om hun Heer Jezus? Wat wilden ze eigenlijk weten? En toen ik erover na ging denken, ja, in de ene evangelie staat op een gegeven moment dat ze het lichaam willen gaan balsemen, maar er wordt hier niet over gesproken. Ze willen alleen maar naar het graf gaan kijken. En de engel zegt op een gegeven moment ook, als hij daar neergedaald is, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Weet u, de Heer Jezus heeft je kunt het terugvinden op 3 verschillende plaatsen in het Matthäus-evangelie, heeft gezegd dat hij veel moest lijden. En de discipelen werden daar bedroefd van. Hij heeft ook gezegd dat hij gedood zou worden. Maar hij heeft ook gezegd dat hij op de derde dag opgewekt zou worden. En ik denk, dat is maar een gedachte van mezelf, ik kan het nergens terugvinden, maar misschien hebben ze wel een stille hoop gehad dat ze bij die opwekking zouden zijn. Dan kun je zeggen, ja, dat is nu allemaal in het graf gebeurd, maar waarom ga je naar het graf kijken? En ik denk, zelf denk ik, dat ze ergens in hun hart hebben gedacht van, Jezus heeft zoveel mooie dingen gedaan, heeft zoveel wonderen en tekenen gedaan, alles wat hij heeft gezegd is waarheid, en hij heeft gezegd dat hij opgewekt zou worden. En ze kwamen net op tijd. Want in vers 2 staat, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante, de gedaante van de engel, was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En dan staat erbij, de bewakers die ervoor stonden, voor het graf, beefden van angst voor hem en werden als doden. De bewakers beefden van angst en werden als doden. Dat was heel bijzonder. Ze waren bij die geweldige gebeurtenis. Ze belezen die grote aardbeving. Ze zagen de engel, wit als sneeuw, de kleding was wit als sneeuw. Hij was als een bliksem. Ze zagen hem neerdalen. Ze zagen hem naar het graf gaan. En ze zagen hem de steen wegrollen. En wat hij verder nog deed was, hij ging erop zitten, op de steen. Het graf was open. Maar het graf was ook leeg. Want de engel die spreekt tot de vrouwen en die zegt tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Jezus had het gezegd dat hij op de derde dag opgewekt zou worden. En als ik dan daarnaar kijk, als ik dat dan hoor en lees, en zoals de engel dat dan zegt, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Dat is een wonder van de eerste orde. Iemand die gekruisigd is, die 3 dagen in het graf ligt en dan opgewekt wordt. Dat is een wonder van de eerste orde. Dat is nooit eerder voorgekomen. Wij hebben een geweldige God. En wij hebben ook een hele bijzondere, hoe zal ik het zeggen, een bijzondere, ja, godsdienst is niet het goede woord. Religie is ook niet het goede woord. Andere godsdiensten en andere grote wereldgodsdiensten zijn religies en zijn godsdiensten. Maar wij hebben geen godsdienst, wij hebben een levende God. Wij hebben een levende God, waar we een relatie mee kunnen hebben. En wij hebben het voorrecht om een God te hebben die van ons houdt, die weet dat wij zondig zijn, dat wij gered moeten worden, die zegt, dat kunnen jullie zelf niet bewerken, ik ga het voor jullie doen. En dan staat er ergens in de psalmen dat God zegt van slachtoffer en offergave heeft u niet gewild, maar u heeft voor mij een lichaam bereid, staat er dan. En Jezus, God zelf, die heeft gezegd, ik ga in dat lichaam wonen. Een lichaam, zoals wij. Gewoon een mens geworden, zoals wij. En hij is op de aarde gekomen. Er is geen enkele God. Ik ga alle religies maar na. Er is geen enkele God. Die zelf naar de aarde komt. Een mens wordt zoals wij. En vervolgens zegt, nou ik ga jullie redden. En dat kost me wel mijn leven. Ik ga de straf voor jullie dragen. Maakt me niet uit. Ik heb zoveel liefde voor jou. Ik ga dat doen. Een God die op ons niveau komt. Het niveau van een zondige mens. Alleen hij zondigde niet. En daardoor kon hij een volkomen verlossing kon hij zo bewerken voor ons. Het was een volmaakt offer, dat lichaam, wat hij had gekregen. Slachtoffers en offergaven heeft hij niet gewild, want die konden nooit de mens tot God brengen. Konden nooit de mens terugbrengen tot God om in gemeenschap met God te leven. Jezus heeft het wel gedaan, hij heeft het voor elkaar gekregen. En dan is hij gestorven en dan wordt hij opgewekt. Hij staat op, hij leeft weer. En we kunnen een relatie met hem hebben. Nou, zijn we niet bevoorrecht? We zijn geweldig bevoorrecht. Er is geen enkele wereldgodsdienst die een God heeft zoals wij. Niemand is zoals hij. Hij is de Heer. En hij is geweldig. Hij is echt geweldig. Je is allemaal stil. Ik zou zeggen, ja, hij is geweldig. Ja, ja, zo moet je dat doen. Hij is geweldig. Ja, we zijn Hollanden. We zijn nuchtere Hollanders misschien. Oké. We hebben een geweldige God. Het is prachtig om te zien hoe de engel van de Heer nederhaalt. En naar de steen ging om hem weg te rollen. En dat hij erop ging zitten. Voor mij is de steen een soort deur van een kerker. En die deur wordt geopend. De steen, voor mij is dat een beeld van zonde die de mens gevangen houdt. Een macht die de mens gevangen houdt. En toen Jezus in dat graf lag, toen dachten bij de boze van nou heb ik hem. Toen Jezus de straf van onze zonde op zich nam en hij werd gedood aan het kruis en in het graf werd gelegd, toen dacht hij, die Satan zachter zat erbij en hij dacht bij zichzelf, nou, hij is gestorven. Hij is gestorven. Ik heb hem zelfs de dood zien gaan. Hij is van het kruis gehaald, ze hebben hem in doeken gewikkeld, ze hebben hem in het graf gelegd. Hij dacht, ik heb gewonnen. De boze dacht, ik heb gewonnen. En weet je wat er gebeurde is? Jezus stond op uit het graf. Hij werd opgewekt. En die steen werd weggerold. En dan moest ik denken aan dat verhaal van Simson. Die was in de stad van Gaza. En de mensen daar in die stad hadden een soort valstrik gelegd. En die hadden gezegd, van als hij tevoorschijn komt, dan pakken we hem en gaan we hem doden. Dat hadden de mensen van Gaza gezegd, dat hadden ze voorgenomen. Ze dachten, hij zit in de stad, we hebben de poorten gesloten en we zullen die Simson wel krijgen. En Simson die gaat naar buiten toe in de middag, die gaat naar de poort toe en die pakt die poorten met stijl en met scharnieren en met sloten en al en die rukt ze uit die muur en die zet ze op de schouder en loopt ermee de berg op. De poorten waren verwijderd. Met stijl, met scharnier, met sloten, alles was weg. En de stad stond open. De vesting van die Filistijnen, die was gewoon, kon je zo in en uit. Ze dachten dat ze hem hadden. En zo is het ook met het graf. Een soort kerker die mensen gevangen houdt in hun zonde. Die de mensen altijd in de greep heeft gehouden. Die verhinderde dat wij vrij tot God konden gaan. En Jezus heeft al onze schuld, al onze zonde weggedaan. En het werd een feit, dat werd pas echt heel duidelijk toen hij werd opgewekt uit het graf. Want als hij niet was opgewekt, dan was het offer niet volmaakt geweest. Waren we nu nog steeds gebukt gegaan onder de last van de zonde. Waren we nog steeds gevangenen van de zonde, de macht van de zonde. Maar het offer was zo perfect, zo volmaakt, dat die steen, als het ware, is weggerukt met scharnieren, met sloten, met verzegeling en al. En de bewakers die ervoor stonden, konden er helemaal niks aan doen. Ze beefden van angst en ze waren als dood. Dood van angst. Dat is voor mij de steen die weggerold werd. En hij ging erop zitten, die engel. Hij ging op die steen zitten. En dat betekent voor mij van, kom maar op. Zet hem maar eens terug als je durft. Zet hem maar eens terug. Het was een voldongen feit. Die engel zat daar als een soort heerser. Hij zat daar en hij zegt van, nou, wagen niet om die steen nog terug te zetten. Als het had gekund. Dat ging niet. Dat is het mooie van dat stukje. Er kwam een aardbeving, een engel van de Heere daalde neer uit de hemel, rolde de steen weg voor de opening en ging erop zitten. De weg was open. En die weg zou niet meer gesloten worden. De weg is open voor ons allemaal. En als je hier zit en je kent de weg nog niet, dan zou ik zeggen, luister naar de woorden van Terence die vanmorgen zegt, er is nog altijd kans. Er is nog altijd kans om op te stappen. Jezus heeft de weg geopend toen hij opstond uit het graf. Er staat zo'n mooi stukje, de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. En dan staat er verder, tegen de vrouw zegt de engel, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Je ziet hier twee kampen als het ware, de bewakers en de vrouwen. Tegen de bewakers zegt de engel helemaal niks. Zij zien dat beeld, ze zien die engel neerdalen. Het is als een bliksem. Zijn kleding is wit als sneeuw. En ik geloof, als je de Heer Jezus niet kent, als je hem afwijst, dat dat ontzettend schrikwekkend is. Want het oordeel komt gelijk op je af, eigenlijk als het ware. Je bent niet gered, zonden zijn je niet vergeven. En je zit daar als een soort tegenstander van de Heer Jezus, voor dat graf. Je bewaakt het graf. Je denkt van, ik moet ervoor zorgen dat hij er niet uitkomt. Want het is een teken van die geestelijke wereld, die duistere wereld, van de tegenstanders van God. En dan zit je daar, en dan komt dat in één keer, die macht zo naar beneden toe. Die bliksem, een engel wit als sneeuw, met kleding wit als sneeuw. Dat moet een geweldige angst veroorzaken. En de engel zegt niks tegen hen, wel tegen de vrouwen. Tegen de vrouwen zegt hij, wees niet bevreesd, ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde. Ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde, die gekruisigd was. Hij is hier niet, hij is opgewekt. Vrees niet. Voor degenen die Jezus niet kennen, hebben alle reden om bang te zijn. Dit is nog maar een voorproefje voor wat er gaat komen. Jezus heeft ook gezegd dat hij nog een keer terugkomt. En als hij terugkomt, dan komt het oordeel. En ik wil niemand bang maken hier. Maar dit is een klein voorproefje wat er gebeurt. Ze beefden van angst en ze werden als doden. Er is kans om op te stappen. Jezus heeft je lief. Jezus houdt van je. Hij heeft alles volbracht om ervoor te zorgen dat jij in de tegenwoordigheid van de Vader kunt komen. Hij heeft dat oordeel op zich genomen. Dat oordeel. Wij hoeven dat niet te dragen. Als je voor hem kiest, hoef je dat oordeel niet te dragen. Hij heeft alles opgevangen. Op het kruis van Golgotha. Hij heeft alles opgevangen. En het is eigenlijk zonde. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Het is zonde als je die kans, dat aanbod van hem, voorbij laat gaan. Dat je niet zegt, Heer Jezus, ik hou van je, ik wil u aannemen als mijn redder en verlosser. De trein loopt nog steeds. De genadetijd is nog steeds een feit. Maar Jezus heeft gezegd, ik kom terug. En daarna het oordeel. Hij komt terug. En alle woorden van Jezus zijn tot nu toe uitgekomen. Hij komt terug. Dat komt goed. Dat is waar. En als je naar de tijd kijkt waarin we leven, dan kan het morgen zijn. Dat kan overmorgen zijn. Ik verwacht niet dat het nog zo heel lang duurt. Daarom is er ook zo heel veel strijd. Er is heel veel strijd om de waarheid. Er is heel veel strijd om de gemeente. Om de boze wil de gemeente uit elkaar trekken. We willen ze uit elkaar jagen. Dat is een teken van de eindtijd. Alhoewel, het is eigenlijk iets van alle tijden. Want samen, in Christus, zijn wij sterk. Als we de handen in elkaar slaan, en we hebben elkaar lief, zegt Jezus, hè, zullen de mensen zien dat je discipelen bent van mij. Als je één bent, ben je ook sterk. Dat is gewoon ook een gezegde van ook, toch? Als we één zijn, dan zijn we sterk. Samen zijn we sterk. Dat is zo. En we moeten zo waakzaam zijn dat we ons niet uit elkaar laten trekken. Ik moet ook waakzaam zijn. En ik weet ook dat het soms zo sterk is, zo de strijd, dat je zelf ook wel eens fouten maakt. Maar dan moet je de weg, onderste weg willen gaan naar elkaar. Dan moet je eigenlijk onderwerpen aan de Heer. En je moet elkaar vergeving vragen. Dat is de enige manier om samen sterk te zijn. Want als je het laat staan en je ruimt er niet op, dan wordt die kloof naar elkaar en naar de Heer steeds groter. En het is mogelijk vergeving te ontvangen. Jezus heeft ervoor gezorgd. Hij heeft die weg geopend. Hij is begonnen met ons te vergeven, onze zonden. Toen wij nog vijanden waren, toen heeft hij de onderste weg gegaan. Dat heeft geleid naar het kruis. Hij heeft de wil van de Vader gedaan. Hij is gehoorzaam geweest. Voor ons, voor mij, voor jou. En het is goed om te beseffen in welke tijd dan we leven. En het is goed om te beseffen als er wat dingen in de gemeente gebeuren en mensen worden uit elkaar getrokken, dan gaan kampjes ontstaan. Moet jij je beseffen, waar komt dat nou vandaan? Wie is daar nou blij mee als dat gebeurt? De boze is blij. Jezus niet. Ik las een dagoverdenking uit een dagboekje van Spurgeon. En het was op een moment, op een dag, waar ik zelf ook best wel een beetje met een schuldgevoel rondliep. Dat was wat gebeurd en ik voelde me daar niet prettig bij. En dat is deels mijn eigen schuld. En laat ik me bij mijn eigen schuld houden. En dan zit je daar. En dan denk je, Heer, hoe kom ik hier nou uit? En dan lees je dat stukje. En Spurgeon had een beeld gezien. En dat vertelde hij in dat dagboekje. Dat had hij gewoon heel duidelijk gezien, het beeld. En hij stond eigenlijk voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus had bebloede handen. De handen bloeden. En dan zou je zeggen, ja, tuur, logisch. Dat zijn die spijkers die erin geslagen zijn. Die zij die doorstoken was. En de spijkers in zijn voeten. Maar hij zag dat het niet daarvan kwam. Niet van die spijkers. Maar zijn handen waren helemaal beschadigd. En het was allemaal littekentjes erin. En allemaal bloed. En dan zei hij tegen de Heer, Heer, wat is dat nou? Het zijn niet de spijkers. En dan zegt hij, dat zijn de wonden. Die zijn veroorzaakt door degene die mij lief hebben. En dan denk ik, hij zegt, maar hoe kan dat dan? Nou, door wat ze elkaar aandoen. En ik denk, dat zijn dingen om over na te denken. En ik wil zeggen, dat staat niet in de Bijbel. Maar ik vond het wel een heel mooi beeld en treffend. Want we denken dat alles goed gaat. En we denken dat we allemaal in ons recht staan. En als we in ons recht staan, dan denken we ook van, die is fout. En dat veroorzaakt zoveel pijn bij de Heer. En het is ook niet tot zegen voor ons als gemeente. Wij moeten hem boven alles zetten. We moeten ons onderwerpen aan de Heer Jezus. En elkaar lief hebben. En achter de een uitnemender dan jezelf. Voor mij ben ik afgedwaald. Maar goed, dat geeft niks. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar tegen de vrouwen zei de engel, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer Jezus gelegen heeft. Weet je, hij is opgewekt. En dat geeft hoop voor de toekomst. Als hij niet opgewekt zou zijn, zegt Korinthe, waarom heb ik daar wel een sheetje van? Ja, hier. 1 Korinthe 15. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud ook uw geloof. De opstanding is de basis, het fundament van ons geloof. Als Jezus niet was opgestaan, dan kunnen we net zo goed feest gaan vieren. Want er is er geen toekomst. Dan is dit leven is het. Ja, en dan zijn misschien de mensen van een kanaalvereniging iets beter af. Maar die maken feest, die vieren feest, die leven we tot de dag. En als het voorbij is, zeggen ze, nou, ik heb een goed leven gehad. Dag. Maar wij weten beter, toch? Wij weten beter. Ik was afgelopen week op een crematie. En de mensen kenden de Heer gewoon niet. En ik weet, met sommigen heb ik wel over het geloof gesproken. Dan zeggen ze, ja, ik heb heel veel respect voor jou. Nou, daar koop ik niet zo heel veel voor. Het streelt je ego. Maar mensen worden er niet door gered. Toch? En dan heb je zeg maar een crematie. En dan zie je een heleboel symbolen en religie terugkomen op zo'n dienst. Maar God wordt helemaal niet genoemd. Het gaat om kaarsjes en lichtjes. En op een gegeven moment wordt er gezegd, nou, je bent nu aan de overkant. Je bent nu aan de overkant. Bij je vrouw, die was een paar maanden eerder gegaan. Je bent nu aan de overkant. En wij zegenen jou met onze liefde. Zo werd er letterlijk gezegd, wij zegenen jou met onze liefde. Dan spreek je tegen een kist waar een lichaam in ligt. Ik denk, waar kopen we daar nou eigenlijk voor? Het is totaal inhoudsloos. Ik zou niet aan de overkant willen komen zonder Jezus. Je kunt denken, jij bent goed af als je aan de overkant zit. Maar ik wil niet komen aan die overkant zonder Jezus. Alleen maar met Jezus. Dat is onze hoop. Jezus is opgestaan. De dood is overwonnen. De dood is overwonnen. En wij hebben een Jezus die nu bij ons is. Die met ons meegaat door al onze moeilijkheden. Met alles wat we tegenkomen. Hij is hier en hij helpt ons. En we mogen weten dat als we straks deze aardse tent verlaten, dat hij met ons meegaat naar de overkant. Dan mogen we altijd bij de Heer zijn. Dat is onze hoop. Als er geen opstanding der doden is, is ons geloof compleet zinloos. Dan kunnen we misschien lief zijn voor elkaar. Dat is ook goed. Dat we elkaar lief hebben, elkaar helpen, elkaar steunen. Maar als we dan weggaan, dan hebben we niks. En Jezus, die is bij ons. Jezus leeft. Hij is dezelfde als toen hij op aarde was. En ik heb nog heel wat sheets allemaal er staan, maar ik ga het gewoon voor wat het is. In Handelingen 10 staat op een gegeven moment dat hij, als Petrus in het huis van Cornelius is, dan zegt hij op een gegeven moment van, nou, we weten wat er gebeurd is. Jullie kennen Jezus, hoe hij op aarde heeft geleefd, wat hij goed heeft gedaan, dat hij de zieken heeft genezen, mensen heeft bevrijd van demonen, dat hij geweldig goed is geweest voor de mensen. En deze Jezus hebben ze aan het kruis genageld, maar God heeft hem opgewekt, zegt Petrus dan. En op dat moment dat hij dat zegt, op een gegeven moment, dan valt de Heilige Geest op het huis van Cornelius en het hele huis komt tot geloof. Het hele huis komt tot geloof. Jezus leeft. Want als Jezus niet had geleefd, was dat niet gebeurd. Jezus leeft. In het verhaal van die kreupele man in Handelingen 4, op een gegeven moment dan We kennen allemaal dat verhaal dat hij bij de poort zit en dat Peter en nog iemand die zei op een gegeven moment van goud en zilver heb ik niet, maar in de naam van Jezus sta op. In de naam van Jezus. En dan worden ze vervolgd omdat die man geneest. En dan moeten ze zich verantwoorden voor de raad. En dan zegt Peter tegen de raad, nou, die Jezus die jullie hebben gekruisigd, God heeft hem opgewekt. En door die naam, zegt Petrus, is deze man gezond. Jezus is opgewekt. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij doet nog steeds dezelfde dingen als toen. Dat is opstanding. Dat is de opstandingskracht. En daar hebben we het vanmorgen over. Hoop voor nu en hoop voor de toekomst. Hij leeft. En hij is bij ons. Hij is bij ons. De engel zegt tegen de vrouwen, ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat voor u uit naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Dat zegt de engel tegen de vrouwen. De discipelen waren niet te zien. Die waren er niet. Die vrouwen die Jezus zocht, die heel dicht bij Jezus waren, die hadden het voorrecht om ingeschakeld te worden om God te dienen. En die engel zei tegen de vrouwen, ga naar de discipelen en zeg dat ze naar Galilea gaan. En ik kom eraan, zegt Jezus. Ik kom eraan. En ook Jezus had het van tevoren gezegd. En zij vragen zich niet af of het waar is. Ze gaan niet in discussie. Ze gaan meteen met volle blijdschap gaan ze op weg. Het staat op een gegeven moment even kijken. Ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. Grote blijdschap. Ze hadden gehoord dat Jezus was opgestaan. Hij leefde. En dat maakt ons blij, toch? Dat maakt ons blij. En ze gaan meteen op weg. En dan staat er in vers 9. En toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie Jezus kwam hen tegemoet en zei, wees gegroet. In het Grieks staat daar, wees blij. Dat in het Grieks. En ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Als je zijn voeten pakt, dan moet je heel diep gebukt zijn. Dan moet je echt op je knieën liggen. Zij baden hem. In de NBV staat op een gegeven moment, ze bewezen hem eer. Ik ben geen fan van de NBV, maar dat weten jullie wel. Het is natuurlijk een makkelijk leesbare vertaling. Niks mis mee. Maar als je iets dieper wil kijken, dan moet je naar de herziende statenvertaling. En er staat, zij aanbaden hem. Aanbidden. En ik denk dat er voor deze tijd iets is waar we zo over na moeten denken. Bewijzen we hem nou eer? Zeggen, oh Heer, u bent goed. Of willen we ons onderwerpen aan hem en hem echt aanbidden? Hebben we respect voor hem? Hebben we eerbied voor hem? Zij aanbaden hem. En dan geeft Jezus nog steeds meteen het bevel van, wees niet bevreesd, weer een geruststelling. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Jezus had een opdracht. En daarom heb ik ook vers 16 tot 20 erbij gelezen. Daar staat, en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. Ze hebben de vrouwen gehoord. Ze hebben gehoord dat Jezus is opgewekt. En ze zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. We hebben al gezien dat hij een overwinnaar is. Hij heeft de boze, heeft hij overwonnen. En daarom heeft hij nu alle macht in de hemel en op aarde. Niks kan hem weerstaan. Voor hem is alles mogelijk. En hij is onze Heer. Hij is onze Heer. Tenminste, als je hem toebehoort, toch? En dan geeft hij meteen de opdracht. Ga heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Het woord van God staat ontzettend onder vuur de laatste tijd. Het is van alles bezig om het woord van God te ontkrachten, om het onderuit te halen, om het te bagatelliseren. En ik wil je gewoon oproepen, laat dat je niet gebeuren. Dat woord is waarheid. Dat woord is waarheid. En alles wat er staat is waar. En laat je niet ervan afbrengen om het woord niet te geloven. We moeten geen water bij de wijn doen, wat het woord betreft. Want dan krijg je een soort zwak aftreksel. En dan breng je het dichter tot stand. Dus alle kracht eruit. En we hebben de opdracht gekregen als kinderen, als discipelen van God, om het te gaan vertellen aan de mensen om ons heen. Wij hebben een boodschap van hoop. En we staan er niet alleen voor, want in vers 20 zegt Jezus, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Mij schreef alle macht in de hemel en op aarde, en ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Wij hebben een boodschap van hoop. We hebben een echte boodschap. Niet van kaarsjes die licht geven en je bent er straks aan de overkant. Nee, we hebben een echte boodschap. We hebben een levende Heer. We hebben een levende relatie met God. En straks zullen we bij Hem zijn. Dit leven is een stip op de eeuwigheid. Een stip. Wat we zullen zijn en wat we zullen krijgen. Nou, dat moet heerlijk zijn. Toen ik jong was, dacht ik van nou, het leven kan niet lang genoeg duren. Nu ben ik 65, ik denk nou, ik hoop dat het nog lang duurt. Maar als je realistisch bent, dan 15, 20, misschien 30 jaar, wie weet. Mijn schoonmoeder is 95, dus ja, dan heb ik nog 30 jaar te goed. Maar uiteindelijk komt er een keer een moment dat je dit moet verlaten, dit lichaam. En waar zit je dan? Wat is dan jouw hoop? Wat is jouw fundament? Wat geloof je? En ik kan je vertellen, wacht niet te lang. Stap op die trein waar Terrence het over had. Stap op. Geef je hart aan Jezus. Geef Hem een kans. In Korinthe staat dat van de opstanding zijn veel mensen getuigen. Van de opstanding. Je kunt het lezen in hoofdstuk 15 van Korinthe. Maar hier zitten mensen, die hebben Jezus niet gezien. Missen in levende lijven. Maar die weten zeker dat Jezus leeft. Ik weet het zeker. Ik heb hem nooit gezien. Maar ik weet het zeker. Toen de Heer Jezus in mijn hart vroeg, toen veranderde mijn hart. En dat is nooit meer weggegaan. Nooit meer. Ik weet dat Jezus leeft. En ik weet dat Hij mijn Heer is. En ik weet door de wandel met Hem dat Hij van mij houdt, dat weet ik. En soms voel ik mij wel eens schuldig als ik een fout heb gemaakt. En het is me van de week weer overkomen dat ik een kaartje kreeg van iemand, van een broeder. Ik kan het noemen, afhuilen. Die heeft het kaartje hier geschreven, maar hij heeft ook mijn persoonlijke kaartje geschreven. En dan, als je fouten maakt, dan krijg je schuldgevoelens. En dan denk je van, nou, ben ik eigenlijk nog wel de man om een gemeente te leiden. Mag ik nog wel oudste zijn? En ik kreeg een tekst van hem en die heb ik al vaker gehad. Die is vaker op mijn pad gekomen. En dan denk ik, ja, Jezus weet alles. Hij weet alles. Hebreeën 10. Ik doe het alleen maar als voorbeeld. Niet dat ik nou zo geweldig ben. Maar voor mij was dat een ontzettende bemoediging was dat voor mij. Dat je begon te twijfelen van, ja Heer, ben ik nog wel de juiste man op de juiste plaats? Kun je niet beter iemand anders gebruiken als mij? Er zijn mensen die het beter kunnen als ik. Ik had het beter niet kunnen doen, denk ik. Dus. In vers 10 staat, want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Wij zijn allemaal heiligen. En we moeten elkaar dienen. Dat zou onze hartsgesteldheid moeten zijn. En ik weet van mezelf dat ik dat wil. Maak ik fouten? Ja. Ik maak altijd wel eens een keer een misstap. En dan krijg je ook schuldgevoelens. En dan is het fijn dat Jezus je kent. Ik weet, zei hij tegen de vrouwen, dat u Jezus zoekt. Zei Jezus tegen de vrouwen, ik weet het. Jezus weet alles. Hij weet echt alles. Hij kent onze omstandigheden. Hij weet wat we nodig hebben. Ik had die bemoediging nodig. Voor mij is dat weer een teken dat Jezus leeft. Dat hij echt is. En ik wil jullie allemaal uitdagen om stappen te gaan zetten met Jezus. Het heiligdom binnen te gaan waar Terrence over sprak. Het heiligdom is open. Het voorhangsel is gescheurd. En wij blijven vaak staan bij de vergeving van zonden. En dat de meeste predikingen gaan niet verder dan het kruis. Maar we zouden verder moeten gaan naar het heiligdom. We moeten gaan wandelen met Jezus. We moeten het heiligdom binnengaan. Contact zoeken met de Vader. En Vader, wat wilt u? Hoe kan ik u dienen? Hij heeft het heiligdom geopend. Wij moeten dat heiligdom in. En vanuit de relatie met God, laat God ons zien hoe ver hij van ons houdt, wat hij voor ons wil betekenen, maar ook hoe we hem kunnen dienen. En ik ben helemaal afgeweken van mijn preek. Geeft niks. Ik ga er ook nu mee sluiten. Anders wordt het te laat, denk ik. Maar één ding. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Hij houdt van u. En ik daag u uit om hem te gaan volgen. Amen.